En dat betekent dat jullie nu daarop in mogen gaan. Jullie mogen al je theologische bezwaren op mij afvuren. Jullie mogen vragen stellen, opmerkingen maken. En Paul zit klaar met de microfoon. Kees is nummer 1. Paul, rennen.
Toen ik werd overgehaald om christen te worden, toen hebben ze mij een zondeprobleem aangepraat.
Oh.
Ik was me nergens van bewust, maar wist u wel dat u een zondeprobleem heeft, meneer Van Asperen? En dan kun ik dan van afgeholpen worden door het bloed van Jezus.
Ja.
Dat is handig. Maar dan moest ik wel even mijn vinger opsteken. Want dat ik dat wou. En nou denk ik toch echt dat ik geheel zelf heb besloten om dan maar mijn vinger op te steken.
Ja.
Heb ik dat dan verkeerd?
Nee.
Was dat eigenlijk toch Gods besluit? Of?
Ja, ook dat. Was allebei. Je hebt het mooi zelf samengevat. Soms in het leven is het niet of-of. Kijk, wat er gebeurde in 16, 18, 19 is al wel boeiend. Dat is zo'n echt typisch Hollands probleem. In zo'n oer-Hollandse stad, Dordrecht. Die zich al klaarmaakt om in 2018 en 2019, daar gaan we met z'n allen natuurlijk toe. Hè. Wij evangelisch hebben er ook mee te maken, want die Arminius was toch ook een beetje onze geestelijke voorvader, ook al zijn we het niet in alles met hem eens. Maar daar zat wel een boeiende problematiek achter. En toen die mensen daarover begonnen te strijden met elkaar, die twee professoren in Leiden, Gomarus en Arminius, toen ging de ene scheef naar de ene kant en de andere naar de andere kant, naar mijn bescheiden mening. De een legde alle nadruk op Gods kant van de zaak en de ander legde alle nadruk op de menselijke kant van de zaak. De menselijke verantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat ik het ei van Columbus heb. Ik denk dat ze allebei gelijk hadden. En daarom denk ik ook dat ze allebei ongelijk hadden. Ze hadden ongelijk door die eenzijdige benadrukking. Je ziet dat ook, die gereformeerde wereld is niet meer hetzelfde als toen. Er is veel meer begrip gekomen, ook al durven ze het niet altijd zo hard op te zeggen, voor die menselijke verantwoordelijkheid. Jij was 100% verantwoordelijk om je vinger. Trouwens, je bent er makkelijk afgekomen hoor, jouw bekering, als iemand stond uit het opsteken van een vinger. Bij mij ging het heel wat ingewikkelder en dieper en zwaarder hoor. Daar zijn traantjes aan te pas gekomen in de belijdenis van mijn zonden en al die andere dingen, maar goed, dat laat ik nou maar los. Dat is een zaak tussen de Heere God en jou. Een vinger opsteken, wauw zeg. Er zouden heel wat mensen in Nederland jaloers op je zijn als het zo makkelijk ging. Maar ik snap wel dat het wat dieper ging. Maar ja, de Arminianen zouden zeggen, ja, ik heb dan toch, en heel veel evangelisch in hun voetspoor, want er zijn heel wat Arminianen onder de evangelisch, al hebben ze het woord nog nooit gehoord. Die zouden ook zeggen, ja, luister, dat ik voor God gekozen heb, dat was door mijn keuze. Als ik niet voor God gekozen had, was ik nou nog niet christen geweest. En ik heb wel voor God gekozen, dus ben ik nou christen. Hebben ze gelijk? Ja. Hebben ze ongelijk? Ook. Want ik denk, als je erover door gaat denken, dan zeg je, luister, als het waar is dat door mijn zondige natuur wij hatelijk en elkander hatende zijn, zoals Titus dat uitdrukt, Paulus in Titus' brief. Als we dus helemaal niet naar God vragen, als het waar is wat in Psalm 14 staat, er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Als het waar is dat dus vanuit onszelf wij helemaal niet talen naar God, dan is het genade dat hij zo aan mijn hart gewerkt heeft, dat ik toch bij hem ben uitgekomen. Maar diezelfde Paulus zegt ook op de Areopagus in Handelingen 17, dat wij, en ik citeer dan een heidense dichter, maar blijkbaar met instemming, dat wij God zoeken of wij hem al tastende mochten vinden. En dat is allebei een beetje waar. Van nature zoeken we God niet, zegt Psalm 14. En Paulus zegt, van nature zijn we allemaal op zoek naar God. Er zit in allebei wat in. Dat als iemand zich bekeert, dan is dat 100% zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan is dat zijn eigen keus. Maar achteraf, als je erop terugkijkt, dan zeg je, het was ook 100% Gods genade. Het was allemaal zijn goedheid dat hij mij getrokken heeft en dat ik hem mag toebehoren. Dus het is allebei. De fout is als je die twee dingen tegen elkaar gaat uitspelen. Dan krijg je zo niet eens wel een spelletje. Nee, het is allemaal 100% Gods genade. Nee, het is allemaal menselijke verantwoordelijkheid. Het was ook een beetje vroeg. Arminius kwam een beetje vroeg. Er was nog echt een tijd dat ja, de mens ook veel passiever was naar God toe. Hij leefde ook met natuurrampen. Mijn voorouders komen uit Alblasserwaard. En die overstroomde 3 keer per eeuw. Daardoor kreeg je een zwaar gemoed bij die inwoner. Want die dacht, die God doet maar. Wanneer hangt het ons weer boven het hoofd? En dan stroomde die hele waard weer onder. Dan dachten we, ja, God, hij doet wat goed is in zijn ogen. Het is zijn soevereine wil. Vandaag zeggen we, maken die dijken wat hoger. En dat, sindsdien overstroomt die waard ook niet meer. Met andere woorden, het zit in onze hele cultuur, het zit in onze hele mentaliteit, dat wij wel veel meer verantwoordelijkheid hebben dan we dachten. Vorige week had ik het over zondag 10 in de Heidelbergse catechismus. Dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare tijden, ziekte en gezondheid ons allemaal van Gods goede vaderhand toekomen. En toen heb ik ook gezegd, maar luister, de mens heeft daar ook een hele grote rol in. Sommige mensen worden ziek niet omdat God dat zo doet, maar omdat ze zelf zo stom geleefd hebben. We hebben veel meer oog gekregen, en dat werkt ook door in de reformatorische wereld gelukkig, voor onze eigen verantwoordelijkheid. Ook voor de verantwoordelijkheid om God niet terug toe te keren, maar je aan hem over te geven. Bekering is een daad van menselijke verantwoordelijkheid. Paulus zegt op de Europagus dat alle mensen zich overal moeten bekeren. Dat is een opdracht. Dat kan toch niet als je zou zeggen, ja, maar mens kan zich helemaal niet bekeren. Want dat hoor je dan vaak meteen. Mens kan zich helemaal niet bekeren. Ja, Paulus zegt dat het moet. God zegt dat het moet. En jij hebt het gedaan. Dat was jouw keus. Alleen ik hoop ook, Kees, dat jij zegt, maar het was toch ook wel Gods goedheid en genade dat ik met het evangelie in aanraking kwam. En dat ik het heb mogen aannemen. En misschien zelfs als je er nog dieper over nadenkt, dan zeg je, nou, dat stukje verantwoordelijkheid van mij, dat laat ik maar verder zitten. Ik ben veel meer onder de indruk van Gods goede gave, van Gods goedheid en genade, dat ik met het evangelie in aanraking mocht komen. In elk geval kijk ik daar zo tegen. Volgende vraag. Hier is een dame en een heer. Ja, maar volgens mij was de heer eerder.
Straks zei u dat u het idee van erfelijke schuld verwerpt. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe kijkt u aan tegen het idee van erfelijke vloeken? In de zin van dat bijvoorbeeld door erfelijkheid men generaties lang dezelfde zonde maakt. Of concreter generationele of genetische ziektes eigenlijk overgedragen worden.
Ja. Kijk, daar heb je al, dat laatste wat jij noemt, die genetische ziektes, daar zie je al het gevaar van het woordje erf in het woord erfzonde. Omdat je dan toch makkelijk denkt dat het iets met erfelijkheid te maken heeft, zoals we dat zien in genetische ziektes en ziektes die door erfelijkheid worden overgedragen. Kijk, bij vloeken die doorwerken tot in het derde en vierde geslacht gaat het niet om het overerven van de zondige natuur of over het overerven van schuld, maar over gevolgen die zonde kunnen hebben. Neem maar een simpel voorbeeld. Een alcoholicus die een kind verwekt, daar is de kans groot dat dat kind aangeboren gebreken zal hebben. Want deze man produceert bedorven zaad door als gevolg van zijn alcoholmisbruik. En daardoor kan hij dus kinderen verwekken met allerlei handicaps. Maar die kinderen erven geen schuld, maar ze dragen wel de gevolgen van de wandaden van deze man. En dat zijn twee dingen die je goed uit elkaar moet houden. Schuld wordt nooit overgeërfd, maar de gevolgen van schuld, daar kan ons nageslacht onder lijden. Je ziet dat op dit is nou een typisch voorbeeld weer van overerving. Maar je ziet dat ook bijvoorbeeld bij mensen, vooral vrouwen, die nooit in hun leven liefde hebben ondervonden. En de grootste moeilijkheid hebben om liefde aan hun eigen kinderen te betonen. En dat kan ook een vloek zijn die doorwerkt in het nageslacht. Generatie op generatie, totdat het doorbroken wordt doordat vrouwen leren, maar dan op de moeilijke manier, niet in hun jeugd, maar op de moeilijke manier later, om liefde te betonen aan hun eigen kinderen. Dat gedrag van liefde, dat is niet aangeboren. Ja, er zit wel iets van aangeboren in, maar het is vooral ook aangeleerd gedrag. En als je dat nooit hebt aangeleerd, dan kun je het ook zo nooit toepassen naar je eigen kinderen toe. En dat is zo afschuwelijk om dat te zien. Maar dan, in al die gevallen wordt er geen schuld geërfd, maar wel de gevolgen van schuld in het voorgeslacht. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Wij lopen allemaal met lichamelijke of psychische tekortkomingen rond die het gevolg zijn van genetische overerving van onze ouders. Nou, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Zijn in zekere zin ook maar heel beperkt natuurlijk. Die alcoholicus is dat duidelijk. Maar dan draag je de gevolgen van gebreken bij je voorgeslacht. Maar schuld overerven, dat betekent dat kinderen gestraft worden voor de zonde van de ouders. En dat horen we wel eens zo zeggen. En we zeggen dat misschien ook heel makkelijk. Kijk, die vader was een alcoholicus. Nou kiezen, de kind wordt daarvoor gestraft. Maar strikt genomen kan je dat zo niet zeggen. Dat kind draagt de gevolgen daarvan. Maar met Gods genade en hulp kan dat ook in belangrijke mate proberen deze gevolgen te overwinnen. Nou, daar zijn vele voorbeelden van te geven. Maar schuld, nee. Een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen schuld. Ik ben niet verantwoordelijk voor de schuld van mijn ouders en al helemaal niet voor de schuld van Adam. Er is maar één persoon verantwoordelijk voor de schuld van Adam en die man heet Adam. En Eva ook. Dus daarom is erfschuld een verwerpelijke aangelegenheid. Maar onze vader maakte dat onderscheid, die ooit om duidelijk te maken, het gaat niet om erfschuld, maar om erfsmet. Smet, dat wil zeggen, er is een besmetting op ons voorgeslacht sinds Adam door die zondeval. En dat is die zondige natuur. En die erven wij. Wij zijn zondig omdat onze ouders zondig zijn. Daarom zegt de Heer Jezus, als je uit vlees geboren wordt, word je altijd, blijf je vlees en ben je het altijd. Al word je duizend keer dat je moeder geboren, dat blijft zo. Je hebt een nieuwe oorsprong dan. Oké? De dame. Vera.
Ja, ik meen dat er ergens in de Bijbel staat dat God ook wil dat alle mensen behouden worden. En
ja,
hoe
dat staat in de Bijbel.
Hoe staat dat dan in verhouding tot de uitverkiezingen?
Ja, ik bedoel, dat is heel mooi.
Dat niet goed bij...
Het staat in 1 Timotheus 2. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En je kunt daar nog 2 Petrus 3 naast leggen. God wil niet dat iemand verloren gaat. De oude theologen die zaten ook met dat probleem. Hoe kan dat nou? Als God iets wil, dan gebeurt het toch ook. En dat gebeurt niet altijd. En toen leerden ze onderscheid te maken, en ik denk volkomen terecht, tussen Gods wensende wil en Gods gebiedende wil. Ja, gebiedende wil kan ook wensende wil zijn. In de 10 geboden gebiedt God. Dat is eigenlijk ook wat hij van ons verwacht. Maar hij dwingt ons niet. Het is onze verantwoordelijkheid om dat ook te doen. Het is Gods wens dat alle mensen tot de Heer Jezus zouden komen. En het werk van de Heer Jezus is ook voldoende daarvoor. Daarom zeiden we, het werk van de Heer Jezus is voldoende voor de hele mensheid. Maar het is alleen maar effectief aan degene die ook daadwerkelijk in geloof hun hand erop legt. Maar het is voldoende voor iedereen. Iedereen kan komen. Daarom kunnen we ook tot elk mens zeggen, als je komt, dan mag je je hand leggen op het werk van de Heer Jezus. Dat is geen uitzondering. Dat noemen we een welmenend aanbod van genade. En er zijn heel wat teksten die dat duidelijk maken. Een mooie tekst is Titus 2 vanzelf. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Het zijn natuurlijk allemaal favoriete teksten van de alverzoeners. Want die maken misbruik van die tekst om te zeggen, kijk, dus alle mensen worden uiteindelijk ook gered. Nee, maar dat staat er niet. Er staat dat de genade van God in de persoon van de Heer Jezus in deze wereld is gekomen en het heil aangeboden heeft aan alle mensen. Daarom staat er in 2 Korinthe 5 dat God smeekt tot de mens. Staat de vertaling alsof God door ons bade. Dat snapt ook geen hond meer, maar dit betekent het. Alsof God door ons smeekt. Laat u met God verzoenen. Hij zegt, maar hoe verhoudt zich dat tot de leer van de alverzoening, van de uitverkiezing? Dan moet je ook niet proberen meteen allemaal in één schema te krijgen. Je moet eerst proberen zo'n waarheid op zichzelf te beschouwen en niet meteen andere dingen erbij te halen. Begin nou eerst eens te zien dat God oprecht elk mens uitnodigt, kom tot het heil. O, alle gij volkeren, kom tot de water. Er is geen uitzondering. Er is geen uitzondering. Ik zie dat in Romeinen 8 ook, dat de genade van God zich uitstrekt tot alle mensen. Mensen hoeven alleen maar te komen, ze hoeven alleen maar amen te zeggen op het evangelie. En in sommige gevallen zelfs alleen maar hun vinger op te steken. En dan komt het allemaal goed. Maar dat is weer de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. God wil wel, maar de mens wil niet. Je ziet er heel treffend als de Heer Jezus Jeruzalem nadert en hij zegt onder tranen, Jeruzalem, Jeruzalem, Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Dat is nou typisch de wensende wil. En zo zegt God dat ook tot de mensheid. Ik wil jullie allemaal redden, maar jullie willen niet. Maar er is ook een andere wil. Nog mooier is, als je van die oude termen houdt, de wederstandelijke en de onwederstandelijke wil van God. Die vind ik eigenlijk nog mooier. Wederstandelijk, dat wil zeggen, dat is de wil van God die je kunt weerstaan. God zegt, kom toch. En wij zeggen, nee, we willen niet. Dat is een wil die kun je weerstaan. Er staat in Openbaring 22, wie wil komen en nemen het water des levens om niet. Maar niet iedereen wil blijkbaar, want een heleboel mensen komen niet. En krijgen dus ook niet het water van het leven. Dat is de wederstandelijke wil van God. Maar de onwederstandelijke wil van God, dat is de wil van God. Daarin beslist hij wat er gaat gebeuren en dat kan geen mens weerstaan. En dat is de wil van God in de uitverkiezing. In de uitverkiezing zegt God, en al zijn jullie nou nog zo eigenwijs, en al slaan jullie nog zo hard de verzenen tegen de prikkels, ik wil een aantal van jullie behouden. En die worden soms al spartelend en worstelend, zoals C.S. Lewis dat zo prachtig in zijn bekeringsverhaal schrijft, over de streep getrokken. Die kwam er niet met zijn vinger op te steken, die werd echt over de streep gesleurd. Hij zei, ik was de meest onwillige bekering in heel Engeland op dat moment. Maar dat is Gods onwederstandelijke wil. Dus op die manier proberen we dan met ingewikkelde dingen, door dat soort onderscheidingen, helderheid aan te brengen. Dat is een van de taken van theologen, om op die manier ingewikkelde zaken toch een beetje op te helderen. Maar je bent nog niet tevreden.
Nee, nou, ik vraag me dan af, is er dan, zeg maar, behalve de mensen die behouden worden, dat zijn mensen die uitverkoren zijn, maar daarnaast kunnen er dus nog mensen behouden worden die niet uitverkoren zijn, maar die toch...
Nee. Kijk, dat is het spannende. Het is als dit boek. Ik kan naar de voorkant kijken. En ik kan naar de achterkant kijken. Ja, tenzij er een slimmerik zegt, je kunt ook zo doen, zien ze allebei. Maar dat is nog even flauw natuurlijk. Probeer nog even het beeld te snappen. Je kunt maar één kant tegelijkertijd bezien. En de fout ontstaat als we die twee kanten door elkaar gaan gooien. En daarom zeg ik, aan de ene kant moet je zien de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. Wie wil nemen het water des levens om niet. En als je niet wil, dan kom je niet. En als je niet komt, dan krijg je het ook niet. Vandaar dat ik straks zei, als een mens uiteindelijk verloren gaat, is dat zijn eigen schuld. Dat zeiden onze oude vader en ze hadden volkomen gelijk. Met onze vader bedoel ik dat wij uiteindelijk allemaal gereformeerd waren. Niet waar, behalve dan een paar die katholiek zijn hier van huis uit. Maar wij komen allemaal uit die denkwereld. Ik heb 15.000 hervormde voorouders en 8 evangelische voorouders. Dus ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, niet waar. Dus die zijn daarmee groot geworden met dit denken. En daar is heel veel denkwerk voor zit. Maar als je maar niet die twee dingen door elkaar gaat halen. Verantwoordelijkheid, kom. En als je komt, dan mag je je handen leggen op het werk van de Heer Jezus. Dan is het voor jou een woordje behouden. En als je het niet doet, is je eigen schuld, ga je verloren. Maar de andere kant van het boek is dat God in eeuwigheid af, van eeuwigheid af, aan mij gedacht heeft, aan velen van ons gedacht heeft, om ons voor eeuwig te behouden. En als ik het van die kant bekijk, dan zeg ik, er was niks voor mij bij. Het was Gods genade dat hij aan mij gewerkt heeft in de loop van de tijd, en dat hij mijn hart bewerkt heeft en onder het beslag van het evangelie heeft gebracht. Begon er al mee dat ik mocht opgroeien in een christelijk gezin, in een christelijke gemeenschap. Maar dat waren dan nog de uitwendige omstandigheden, maar dat hij mijn hart uiteindelijk getrokken heeft naar hem toe. En dat is... Dat is prachtig. Er is een vers in Johannes 6, Vera. Dat vind ik zo mooi. Daar vind je die twee kanten in één vers. En dat, ik ga het je even voorlezen, want ik wil je even precies vertellen welk vers dat is. Daar vind je die twee kanten. De Gomaristen die citeren altijd het eerste deel van het vers en de Arminianen altijd het tweede deel van het vers. En dan gaan wij het nu eventjes allebei citeren. Als ik het zo... Ja, ik heb hem. Vers 37. Het begint met de uitverkiezingshelft. Johannes 6, vers 37. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Punt. Ah, de Gomaristen veren helemaal op. Hier staat het allemaal. De volgelingen van Franciscus Gomarus. Hij kwam uit Brugge. Ik heb eens een lezing over dit onderwerp in België gehouden. Ik zeg, het is eigenlijk allemaal jullie schuld. Die Belg, die Vlaming die jullie naar Nederland gestuurd hebben, die heeft ons opgezadeld met al die ingewikkelde problemen. En als ik in Oude Water preek, dan zeg ik, het is eigenlijk allemaal jullie schuld. Want Arminius die kwam uit Oude Water. En daar is al die ellende begonnen. Maar de ellende zat hem daarin dat ze allebei één kant van de zaak belichten. Hier staat, niemand komt, ik kom zo bij u. Maar ik moet deze zuster eerst bedienen. Hier is de eerste kant. Niemand, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En verder niemand. Die hij mij geeft, die zal komen. Maar de tweede vers, en wie tot mij komt, wie het ook is, zal ik geenszins uitwerpen. Wie het ook is. Niemand die tot God komt, tot Christus komt, die krijgt ooit te horen, ja sorry, maar jij bent niet uitverkoren, het is niet voor jou. Wie komt, die werp ik niet uit. En dat doe ik wel eens een keer, dan citeer ik alleen vers B. Met mensen die tobben over hun geloofszekerheid en tobben met die uitverkiezing. Dan zeg ik, maar er staat, en dan hoop ik maar dat ze die tekst niet uit hun hoofd kennen. En dan zeg ik altijd, maar als je komt, niemand wordt door de Heer Jezus uitgeworpen. Als ze die tekst dan toevallig wel kennen, zeggen ze, ja, maar ik begin met te zeggen van, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dus de anderen niet. Ja. Nog eentje, en dan kom ik bij u. Paulus, Filippenzen 2. Begint weer met, dit keer begint het met Arminius en daarna met Gobarus gaat het verder. Heerlijk hè, de Bijbel is nooit Arminiaans of Gomaristisch. De Bijbel is altijd de volmaakte balans. Maar wij hebben altijd maar kleine Bijbeltjes, want wij citeren onze favoriete teksten en de rest laat het er lekker liggen, want die vinden we te moeilijk. 2 vers 12, Filippenzen 2 vers 12. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Nu komt het. Echt Arminiaans. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en breven. Punt. Een echte Arminiaan zet hier natuurlijk een punt. En dan zie je wel, of je behouden wordt, dat komt, hangt van jou af. Met vrees en breven weliswaar, maar toch, jij moet je eigen behoudenis bewerken. Dat wil zeggen, je moet niet alleen tot bekering komen, je moet zelf je vinger opsteken. Dat doet niemand anders voor je en je moet daarna ook nog getrouw de Heer blijven dienen, dat je niet alsnog verloren gaat. Klaar. En dan zegt Gomarus, ja ho, 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 de tekst gaat nog verder. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Ah, alles is weer in balans. Zie je, praat je met een Gomarist, dan zegt hij, wacht maar even. En dan trekt hij een touwtje en dan klappen al die Gomaristische teksten omhoog. En zegt de Arminiaan, ho, 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 dat is wel eenzijdig de schrift gebruikt. En die trekt aan een ander touwtje en dan klappen al die Arminiaanse teksten omhoog. De teksten die gaan over Gods soevereine genade in Christus. En al die teksten die spreken over de verantwoordelijkheid. Broeder Tonken.
Ja, we hebben van u gehoord dat wij voor de keuze staan om het heil dat Jezus ons bekend maakt, om dat te aanvaarden of niet. En als we het aanvaarden, dan is dat door genade. Genade van geloof. Maar hoe zijn de kansen en de mogelijkheden voor mensen die voor Christus geleefd hebben? Of de Indianen in Amerika die pas in 1500 of zoiets contact hebben gehad met christelijke mensen, maar voordien ook niks van het evangelie wisten. Wat voor bestaan hebben die na hun leven in deze wereld? Houdt het dan helemaal op? Is er ook geen reden tot eeuwige straf, maar ook geen mogelijkheid van eeuwig heil? Hoe moeten we dat zien?
Ja, we hadden het al moeilijk genoeg vanavond. Want we hebben het gehad de hele avond over mensen die wel het evangelie gehoord hebben en daarvoor gekozen hebben, vanuit hun verantwoordelijkheid bezien om het evangelie aan te nemen of af te wijzen. Ergens zit ik dan altijd te wachten tot iemand de vraag zal stellen, maar hoe zit het nou met al die mensen die dat evangelie niet gekend hebben? Ze zijn er wel heel weinig gelukkig vandaag de dag hoor. De Amerikanen zijn daar goed in. Hè? Die hebben het allemaal nagerekend. Het is alweer een paar jaar geleden. En toen hebben ze opgetekend. Er zijn nog maar 200 miljoen mensen die het evangelie niet gehoord hebben. En op 7 miljard is dat maar 5%. Een beetje ruwweg, heel ruwweg. Een paar procent. En die zijn ze allemaal heel systematisch aan het afwerken. Zodat we tenslotte kunnen zeggen. Want dat heeft de Heer Jezus gezegd. De evangelie van het koninkrijk zal aan alle volken verkondigd worden. En eerder komt hij niet terug. Maar we zijn er heel dichtbij. Zelfs, ja, er mag nog eens een verloren stam ergens in het Amazonegebied worden aangetroffen. En dan Maar dat zijn er nog maar heel, heel weinig. Heel weinig. Dus, maar niettemin, niettemin. Tot de 19e eeuw was het christendom een zaak van Europa en van geëxporteerde Europeanen. Die woonden dan in Amerika of in Australië. En pas in de 19e eeuw kwam de grote wereldzending op gang. Zoveel mensen die nog nooit van Christus hadden gehoord. En natuurlijk is dat, ik denk alleen maar aan de islamitische wereld. Hoewel ze kennen de Heer Jezus daar wel, maar dan wat de Koran daarover vertelt. Ze kennen hem niet zoals de Bijbel hem ons beschrijft. Hoe denkt God daarover? Dit is een heel ander verhaal. Het verhaal van mensen die het evangelie nooit gekend hebben. En denk erom, ook hier kwam het evangelie pas zeg maar in de 7e eeuw. Dus voor ons gold dat ook, voor onze verre voorouders. U weet nog, toen de Friese koning Radboud gedoopt zou worden, toen stond hij al met één been in het doopwater. En toen zei hij, wacht eventjes, als ik nou naar de hemel ga, zijn mijn voorouders dan ook? Daar dan ook? En toen zei de doopmeester, die zei, ja, nee, dat waren heidenen. Oh, zegt hij, dan wil ik ook niet gedoopt worden. Dan denk je toch echt, wat is dat nou voor een bekering geweest, zeg. Maar vooruit. Maar ik zou daar voorzichtiger mee geweest zijn. Misschien wel uit berekening, want ik denk als zo'n Friese koning gedoopt wordt, dan volgt misschien zijn hele natie. Dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal behouden zijn, maar dan hebben ze in ieder geval toch ingang voor het evangelie. En bovendien, dat is nou precies uw vraag, kun je zomaar een oordeel uitspreken over al die mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? En ik denk dat het antwoord van Paulus in Romeinen 2 daar heel belangrijk bij is. En ik nodig u uit om dat met me mee te lezen. In Romeinen 2 heeft Paulus het over de mensen die God zal ieder vergelden naar zijn werken, zegt vers 6. En dan in vers 7, hun die met volharding in goed werk, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Hier gaat het over die arme heidenen die het evangelie niet kennen. Maar die wel met volharding in goed werk, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Wat krijgen die? Eeuwig leven. Maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar ongehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap. Hé, zegt nu de geoplettende luisteraar. Dus er is stiekem toch een weg om door goede werken behouden te worden. En dan moeten wij in het licht van de gehele schrift daar wel meteen twee kanttekeningen bij maken. Dat deze mensen die het evangelie nooit gekend hebben, maar wel God gezocht hebben, als dat ooit voorgekomen is, neem ik aan als het hier zo staat, dan is dat het werk van de Heilige Geest geweest. Want de mens van nature zoekt God. Ten tweede, als deze mensen behouden worden, is dat door het werk van de Heer Jezus. Ook al hebben zij daar nooit van gehoord, dan wordt hun nog dat werk toegerekend. Er is niet een soort uitlaatklep voor mensen die het evangelie nooit gehoord hebben, die dan stiekem wel door goede werken behouden worden. Maar dat de Heilige Geest met hen bezig is, dat is dat ze het verlangen hebben gehad het goede te zoeken. In het vage besef van de Godheid en alles wat daarbij hoort. En hun wordt, je vindt dat eigenlijk ook beschreven bij de schapen en de bokken. Want het enige wat die mensen doen is goed zijn voor de mensen die bij Gods volk horen. Er staat helemaal niet bij dat ze het evangelie gehoord hebben of aangenomen hebben of gekend hebben. Het enige waarop ze beoordeeld worden is hoe ze zich tegenover andere mensen gedragen hebben. Met name tegenover degene die bij Christus horen. Met andere woorden, het is niet zo, ook al wordt het vaak beweerd, dat alleen mensen die het evangelie bewust gehoord en aangenomen hebben behouden worden. Dan zouden wij God in zijn genade inperken. Daar zou ook voor ons gevoel een soort onbillijkheid in zijn. Alsof God zou zeggen, heb jij het evangelie aangenomen? Nee, ik heb het evangelie nooit gehoord. Oh, dan ben je verloren. Nee, daar gelden andere maatstaven. En soms denk ik wel eens, als een mens het evangelie gaat horen, puur menselijk bekeken, was misschien beter geweest dat hij nooit gehoord had. Want op het moment dat je het evangelie hoort, is je verantwoordelijkheid een enorm stuk vergroot. Het is 1000 maal erger om het evangelie te horen en af te wijzen, dan het nooit gehoord te hebben. Daarmee wordt je verantwoordelijkheid een enorm stuk groter. Zijn er zulke mensen geweest als die hier beschreven worden? Ja, dat weten wij eigenlijk niet zo goed. Het is principieel, stelt Paulus het geval, dat er mensen zijn die toch ergens door het goddelijke, door de geest van God, zouden wij zeggen, geraakt zijn. Misschien nog wel het bewust, we zijn bestond allemaal nakomelingen van Noach. Besef hebben gehad van God, zelfs een God die oordeel over de wereld brengt, zoals hij dat in de zon voelt, liet zien. Bij honderden volkeren is dat besef op een of andere manier blijven voortleven. Dat beseffer is een schepper. Een schepper die zich bekommert om de mensheid, die ook oordeel brengt als de mensheid van hem afwenkt. Mensen die een innerlijk verlangen hebben gehad, wij zeggen, daar komt het Heilige Geest. Om meer van die God te weten te komen. Er zijn verhalen van zendelingen die op plaatsen kwamen waar, waar het evangelie nog nooit geweest is. En die mensen waren volledig toebereid. Ze hadden alleen het laatste duwtje nodig om te horen over de Heer Jezus. Die waren al helemaal voorbereid door de Heilige Geest. De bidding was er al helemaal. Dus het kan ook zo zijn, dat weten we niet, dat als zulke mensen er zijn, God er ook voor zal zorgen dat ze, al is het maar iets van het evangelie, te horen krijgen. Maar het punt is, geen mens wordt op eigen kracht zalig. Als zulke mensen er zijn, en Paulus beschrijft ze, dan is het door Gods goedheid, dan is het door Gods geest geleid, en het is nooit buiten het werk van de Heer Jezus om. Handelingen 4 vers 12 zegt, er is maar één naam waardoor wij behouden kunnen worden, dat is de naam van Christus.
De Heilige Geest
gaat
ook werken buiten Jezus om.
Buiten Jezus om niet, maar wel buiten de evangelieverkondiging om. Dat bedoelt u waarschijnlijk ook. Het werkterrein van de Heilige Geest is veel groter natuurlijk dan het eigenlijke terrein van de evangelieverkondiging. Ja, zeker. Maar natuurlijk, dat sowieso. Dat hebben alle godsdienstknechten gekend. Nee, maar ik bedoel nu dat de Heilige Geest soms op zijn eigen manier met mensen bezig is. Ik heb in 1 jaar een Jood ontmoet, een orthodoxe Jood, die door een visioen van de Heer Jezus tot volledige overgave aan hem gekomen is. En toen pas voor het eerst hem leren kennen en toen pas het Nieuwe Testament is gaan lezen enzovoort. Ik heb persoonlijk met hem gesproken. In hetzelfde jaar leerde ik een Palestijn kennen, een moslim die heel fel was tegen Israël, die ook door een visioen van de Heer Jezus tot geloof kwam en toen totaal veranderde en ook een andere houding ten opzichte van Israël leerde innemen. Heel frappant. En dat vond ik wel heel bijzonder. Toen dacht ik ook, ja, wij bereiken met de evangelieverkondiging lang niet ieder mens. Maar de Heer Jezus die heeft ons soms helemaal niet, hij heeft het trouwens sowieso niet, maar ons helemaal niet nodig. Hij verschijnt aan een mens zoals deze Joden, zoals moslims. En die komen daardoor tot volledige overgave aan hem. Zonder enige bemiddeling van mensen. Dat is heel bijzonder. Dus het kan ook zijn dat uiteindelijk deze mensen, zoals hier beschreven worden, door God op een of andere wijze toch bekend worden gemaakt met het evangelie. Dat weten we niet. We kunnen hier alleen maar voor een groot deel speculeren. En meer niet. Nou, nog 2 vingers. Hij was eerder. En Henk, jij bent straks de laatste. Want langzamerhand gaan we er een punt aan zuigen. Gaat uw gang.
Ik heb wel eens gehoord dat iemand zei van, als je door de erfzonde, zeg maar, dat je dan een kind van de duivel zou zijn. Omdat zonde uiteindelijk ook weer bij de duivel vandaan komt. Kan je dat zo zeggen?
Ja, ik kan het zo zeggen, maar of het klopt, dat is... Efeze 2, vers 2, uw overtredingen en zonden waarin u vroeger hebt gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. En die zonen der ongehoorzaamheid worden direct in verband gebracht met die overste van de macht der lucht, dat is de duivel, dat is de Satan. In Johannes 8 gaat de Heer Jezus nog een stap verder. Daar zegt hij tegen de Joodse leiders die hem afwezen, jullie hebben de duivel tot vader. Maar ik vind het te ver gaan om dat tegen elk ongelovige te zeggen. Kinderen van de duivel. Je kunt wel zeggen, ze zijn, zoals hier staat, zonen der ongehoorzaamheid, kinderen van de toren, die uitdrukking komt ook tegen, allerlei uitdrukkingen. Maar die keer dat we lezen over kinderen van de duivel, dan gaat het over mensen die echt de Heer Jezus hebben leren kennen, die het evangelie hebben leren kennen en bewust afwijzen. Daar zit nog weer een verschil in. Elk mens is van nature een kind van de toren, een zoon van de ongehoorzaamheid. Dat kun je rustig zeggen. Waar De duivel manifesteert zich op veel krachtiger wijze nog in diegenen die met het evangelie geconfronteerd zijn en dat bewust van de hand wijst. En dat kunnen wij niet moeilijk beoordelen, want hoe goed heeft iemand het evangelie leren kennen? Maar hier, deze mensen die geconfronteerd werden met de persoon van de Heer Jezus, lees het maar na, Johannes 8, daar zeggen ze, wij zijn kinderen van Abraham. En dan zegt de Heer Jezus met mijn woorden, jullie zijn hoogstens nageslacht van Abraham. Maar kinderen, nee, jullie zijn kinderen van de duivel. Maar dat zegt hij niet tegen elk mens, dat zegt hij tegen deze Joodse misleiders, die hem heel bewust afwezen en daarin ook slecht voorbeeld waren voor het volk. Dus ik zou dat niet, ik zou niet de Bijbelplaats weten die dat van alle ongelovige mensen zo zegt. Dus daarom zeg ik aarzel om dat zo te zeggen. Hoewel het wel zo is, Handelingen 26, daar wordt Paulus geroepen om het evangelie te verkondigen voor mensen die van nature in de macht van de duivel zijn. Dat kun je wel zeggen. Van nature zijn mensen in het machtsgebied van de duivel en daaruit worden ze overgebracht vanuit die duisternis naar het licht van God. Dus ik aarzel een beetje. Ik weet dat het uitdrukkelijk gezegd wordt in Johannes 8 van de Joodse leiders, maar ik ken eigenlijk geen plaats waar het toegepast wordt op alle ongeloof. Maar veel maakt dat ook niet uit, want ze zijn in de macht van Satan, dat is duidelijk. Nee, u mag niet meer. Naar, hè? U moet 4 weken wachten, maar, en dan hebben we weer een ander onderwerp. Henk heeft het laatste woord. Ja, nee, dat wil zeggen, ik
dan. Nee, dat heb jij altijd.
Ik ga nog wel antwoord proberen te geven op wat jij zegt.
Nee. Het begrip erfzonde, dat komt vooral voor in het Oude als het Nieuwe Testament. Maar ik heb het idee dat de Joden het
bedrijven. Het begrip niet natuurlijk, maar de gedachte.
De gedachte, oké. Okay. Ja. Maar ik heb het idee dat de Joden het helemaal niet kennen of er helemaal niks mee doen. Hoe
nee,
komt dat?
Klopt.
Hoe komt dat?
Dat is een goede vraag. Er zijn merkwaardige dingen waarvan wij denken, ja, daar is het Oude Testament al vol van. Dat is heel duidelijk. Als wij ons voor de leer van de erfzonde beroepen op de schrift, dan vinden we nog veel meer tekst in het Oude Testament dan in het Nieuwe. Maar als je dan bij de Joodse rabbijnen en bij de traditie in de leer gaat, die willen er helemaal niks van hebben, die hechten ook helemaal niet zoveel bijzonder belang aan de geschiedenis van Genesis 3. Dat wij daar wel groot belang aan hechten en zeggen, ja, daar ging toch een knik in de geschiedenis, dat is door Paulus, door Romeinen 5. Paulus heeft daar zoveel werk van gemaakt. Die heeft gezegd, daar ging het mis. Terwijl een Jood zou zeggen, het gaat in het leven van elk mens elke keer weer een mis. De Joden zijn eigenlijk Pelagianen, om het zo te zeggen. Die zeggen dus veel eer, je wordt niet zozeer met een zondige natuur geboren, maar die zondige aard die ontwikkelt zich als je opgroeit. Nou moeten we daarbij goed bedenken dat heel veel van dit soort rabbijnse leerlingen ontworpen werden in contrast met de christenen. Ik bedoel, er zijn allerlei plaatsen in het Oude Testament die messiaans werden opgevat, totdat men ontdekte dat de christenen dat ook deden. Toen zeiden de Joden, nee, die plaatsen zijn helemaal niet messiaans. Dus heel veel, de Joden willen dat wel eens ontkennen. Ik merk dat bij de rabbijnen en zeggen, kom jongens, jullie hebben je ook laten leiden door de christenen, maar dan negatief. Heel veel van jullie uitleggingen zijn geweest om jullie af te zetten tegen de christenen. En ik denk dat dat met dit ook zo is. Waarom zouden zij er zoveel moeite? Ik heb nog vergeten de tekst te noemen in Genesis 6. Maar lezen we ook zelfs na de zondvloed in Romeinen Genesis 8, dat het verdichtsel van het hart van de mens de allen dagen alleen boos is. Er was zelfs door de zondvloed niets aan veranderd. Van zijn jeugd af aan staat. Ja, dat is niet letterlijk exact de leer van de erfzonde. Je wordt met die zondige natuur geboren, maar van je jeugd af aan, Psalm 58 zegt, van de moederschoot af deug je niet. Maar ik denk dat veel van die leerlingen waren een reactie op het christendom. En dat hangt ook samen natuurlijk met hun leer van hoe je behouden kan worden. Kijk, doordat wij het werk van de Heer Jezus kennen, kunnen wij ons puur logisch permitteren om de zondige staat van de mens nog veel vreselijker af te schilderen. Want wij weten van de verlossing in Christus. Terwijl een Jood, die het uiteindelijk toch in sterke mate moet hebben, hoewel hij weet van de genade van God, toch van zijn trouwe de onderhouding van de Torah, dus minder behoefte heeft van nature om die zondestaat van de mens zo zwaar aan te zetten. Dat heeft daar ook een reden mee. Daar zit een diepe theologische achtergrond achter. Maar volgens mij is dat niet omdat het niet duidelijk in het Oude Testament zou staan. Nou, en toen werd het 9:10 en dat is een hele mooie tijd om er een punt achter te zetten. Vind je het goed? Want ik ben ook een beetje moe aan het worden dan na zo lang aan het woord geweest te zijn. Laten we samen deze avond besluiten met gebed. En dan gingen we nog ons slotlied. Ja, Heere God, we hebben ons mogen bezighouden met zware thema's. Maar we danken u voor het licht van uw woord. En we danken u voor mensen in de 16e eeuw, en eigenlijk nog veel en veel langer geleden als we aan de kerkvaders denken, die zo intensief zich met dat woord hebben bezig gehouden. En daar dingen uit hebben mogen leren die wij in grote mate nog net zo kunnen nazeggen. Wij zijn maar kleine mensjes die staan op de schouders van het voorgeslacht. Wij denken na over problemen waarover christenen en in zekere mate ook joden al zoveel eeuwen hebben gedacht. En wij denken vandaag nog steeds erover door. Wij danken u voor al diegenen die ons zijn voorgegaan en die ons de dingen hebben aangereikt. En ook als we hier en daar correctie menen te moeten toepassen, dan is dat toch in dankbaarheid voor alles wat we van dat voorgeslacht hebben mogen leren. Want u gaf ons niet alleen uw woord, u gaf ons niet alleen uw geest, u hebt uw kerk ook leraren gegeven om ons te onderwijzen. En zo hebben we geleerd, ook vanavond, van vele leraren die ons zijn voorgegaan. Geef ons dat oprecht dankbaar daarvoor mogen zijn. De waarheid is niet bij ons begonnen. Het licht is niet bij ons pas doorgebroken. Wij staan op de schouders van het voorgeslacht. En we danken u daarvoor. Maar we danken u ook dat we te alle tijden mogen terugvallen op uw woord. Dat als we vragen hebben over die menselijke formuleringen, dan komen we terug bij uw woord. Want uw woord blijft tot in eeuwigheid. En we danken u voor het licht van uw geest, waardoor we dat woord mogen onderzoeken. Om zo al zoekende en tastende tot antwoorden te komen. En zo leggen we deze avond terug in uw handen. Neem weg alles wat er niet goed in was. En zegen alles wat van u was. En help ons allemaal om daar verder mee te blijven worstelen, er dieper over door te denken. Maar vooral laat het onze levens ook mogen vernieuwen, voortdurend opnieuw. Vanuit het besef van onze natuurlijke zondigheid zullen we dan nog groter leren denken over de verlossing die u tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus. En zullen we nog meer verwonderd zijn dat onze namen in uw gedachten waren van voor de grondlegging van de wereld. U komt alle lof en alle eer toe voor het goede dat we hebben mogen overdenken vanavond. Zegen ons ook als we nu van hier gaan. En wil ons de volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Om meer te leren uit uw woord. Tot verrijking van ons geestelijk leven. En tot eer van uw naam. Amen.